Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent, maar ook u die thuis met ons meeluistert en meekijkt via internet of kerktelefoon. En de voorganger in deze dienst is dominee Birkerap. De organist is Johan den Hoed. Medewerking wordt verleend door de zangers Kirsten en John-Peter Kunst, Brenda de Bruin, Hans van Eersel en op de piano Mark Kunst. En we hebben tijdens het avondmaal een gelegenheidskoor. Het thema van deze dienst is dienende liefde. Tot zover de mededelingen. En ik wens u een gezegende dienst. We beginnen de dienst nu eerst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken, om vredelievend te zijn, om naar elkaar te luisteren en om van elkaar te leren. Kom in ons midden, God, en zegen ons met het licht van uw ogen. Amen. Ons aanvangslied is Psalm 134.
Thank you.
Vandaag gaan we verder met het lezen uit het Marcus-evangelie. En komen we bij het verhaal over de twee broers Jacobus en Johannes, die zich ongegeneerd druk lijken te maken over hun eigen positie. Het is iets van alle tijden dat het in onze wereld alleen maar lijkt te gaan om winnen en de eerste willen zijn ten koste van alles en iedereen. Het zit diep ingebakken in de mens en het zorgt voor heel veel strijd en ongelijkheid in de wereld. Voor Jezus mondt dit kleine incident uit in een les over dienstbaarheid, maar wel een belangrijke les. We willen stilstaan bij de woorden die Jezus hierover spreekt. Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Maar ik wil vooral ook ingaan op wat hij over zichzelf zegt en wat een van de kernpunten uit ons christelijk geloof is, namelijk de woorden: want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. En na de preek gaan we samen het avondmaal vieren. En dit keer weer eens met een gezongen avondmaalsliturgie, voor mij als voorganger in liturgie, met een gelegenheidskoor en met u als gemeente. Allemaal zingen we het avondmaalsformulier en dat is altijd een heel feestelijk en vrolijk moment, vind ik tenminste. En vandaag lezen we ook nog de gedachtenis van Jo Maud Komijs. We hebben 14 dagen geleden hier in de Morgenster de dankdienst voor haar leven gevierd. En haar man Arie Maud is vandaag uit Waardhoven naar de kerk gekomen om in ons midden het kruisje voor zijn vrouw op te hangen. Van harte welkom, Arie. Fijn dat je er bent. Tot zover het vooruitzicht over waar we het in deze dienst over hebben. Als we hier binnenkomen, dan dragen wij beelden en verhalen van de nood van de wereld met ons mee naar binnen. We vluchten er niet van weg, maar brengen ze bij God in ons Kyriëgebed. Laten wij bidden. Heer onze God, wat een ten hemel schrijende beelden en wat een onheilsberichten die in de afgelopen week weer zijn binnengekomen via de televisie vanuit Israël, Gaza en de Libanon. En ze blijven maar komen. Je kunt er vaak niet meer tegen. Het maakt ons allemaal zo machteloos. Al die mensen gevangen in de kleine Gazastrook die geen kant op kunnen, alles verwoest. De mensen op de vlucht in Libanon, waar de bommen nu ook overal kunnen vallen en waar mensenlevens nergens meer veilig zijn. De gijzelaars, al meer dan een jaar vastgehouden onder de grond. Mensen in het noorden van Israël die al maandenlang niet meer in hun huizen kunnen wonen. Allemaal zijn ze een speelbal van de strijdende partijen geworden. En dan de regeringen en strijders die vasthouden aan hun macht ten koste van alles en iedereen. Leiders die niet beschermen, maar alsmaar doorgaan met vernietigen en collateral damage, de dood van vele onschuldige mannen, vrouwen en vooral ook kinderen op de koop toenemen. Het is ten hemel schrijend. En dan wij die er naar kijken en luisteren, wereldburgers en wereldleiders die niet bij machten zijn om het geweld een halt toe te roepen, de waanzin te stoppen. In onze verlegenheid en met het gevoel dat ook wij geen kant op kunnen in dit conflict, komen wij uw kant op en bidden en zingen wij vandaag voor alle slachtoffers van het conflict.
Thank you.
door Jezus Christus, onze Heer. Amen. En laten we prijzen en loven in een Gloria-lied, omdat zijn barmhartigheid en verbondenheid met ons geen einde kent. You raise me up.
Thank you.
Dan is het nu de tijd voor de kinderen om naar voren te komen. Als ik jullie zou vragen wie belangrijk is in het land en wie het voor het zeggen heeft hier in ons land, wat zouden jullie dan zeggen? Wie is belangrijk?
Ja.
Jezus, zeg jij?
Oké. Okay.
En jij?
God.
Oké. Okay. Ik weet niet of de mensen die hier in de kerk zitten dat ook zouden zeggen. Want ik heb ook nog een paar andere mensen in mijn hoofd. Kijk maar even mee. Kijk eens. Is die meneer, dus koning Willem-Alexander, is die misschien belangrijk? Oh ja, jij knikt. Ik heb nog andere. Wacht even. Of die meneer, dat is Onno Eigenheim. Dat is de hoogste generaal van het leger. Dat kennen jullie natuurlijk niet, maar kijk eens, hij ziet er wel belangrijk uit. Of, en die kennen jullie waarschijnlijk wel, of is het de burgemeester van Papendrecht? Die is ook belangrijk, hè? Margreet van Driel. Of, maar ik heb nog anderen bij me. Kijk eens, zijn het misschien de mensen die voor iemand in de rolstoel zorgen? Of de mensen die maaltijden klaarmaken, koken voor mensen die weinig geld hebben, geen maaltijd kunnen kopen. Of, ja, jij knikt. Of, zijn het misschien de kinderen die een ander kind troosten? Wat of wie, gaan we even kijken naar het volgende, ja? Wat of wie denken jullie van deze zes is het belangrijkste? Ja?
Burgemeester.
De burgemeester vind jij? En wat vindt iemand anders nog iets anders? Ja?
De burgemeester.
Oh, de burgemeester. Ja en nee. Ik denk dat je eigenlijk iedereen belangrijk is. Want je hebt ze allemaal nodig. Je hebt een koning nodig. Je hebt een burgemeester nodig. Maar je hebt ook de andere mensen beneden nodig. Ook kinderen die anderen troosten. Hè? Maar er is wel een belangrijk verschil. Kijk eens maar even, die mensen die bovenaan staan, dus die staan allemaal alleen op de foto, hè? En de mensen die beneden zijn, nou, die helpen elkaar. En die doen iets samen met andere mensen, hè? Nou, vandaag krijgen jullie een verhaal te horen waar het dus over de vraag gaat: wie is belangrijk in het leven? En Jezus die heeft daar een interessant antwoord op. Die zegt, de vraag moet je eigenlijk anders stellen. Je moet niet zeggen wie is belangrijk in het leven, maar wat is belangrijk in het leven? Dus wat je doet is belangrijker dan wie je bent. Maar, dus dat gaan jullie vandaag horen. Ik denk, het is een leuk verhaal, denk ik. En dan zien we jullie straks natuurlijk ook weer terug voor het avondmaal, want jullie brengen brood en wijn naar binnen. Ja. En als jullie nu met Miep meegaan, dan gaan we nog even het eerste couplet zingen van het kinderlied. En daarna gaat de gemeente voor jullie zingen en gaan jullie daar naartoe.
Laten we het gebed voor deze zondag bidden. Goede God, hoe komt het toch dat zoveel leiders wegkomen met verdraaiing van woorden, met alternatieve feiten, met loze beloften of halve waarheden? Hoe komt het dat mensen, als het hun beter past, een loopje nemen met de betekenis en de waarde van hun woorden en zo de waarheid geweld aandoen? Schenk ons vandaag uw woord, zodat we leren op te komen voor leiderschap die woorden en daden in één adem noemt, voor ware woorden en hele waarheden. Schenk ons vandaag uw geest, zodat we een waar woord zullen horen en spreken en straks in het avondmaal samen vieren. Amen. We lezen vandaag uit Markus 10, vers 32 tot en met 45 en daarna luisteren we naar het lied Voor de Zwijgers van Martijn Buwalda. Markus 10. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we van u vragen. Hij vroeg hen: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jacobus en Johannes kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
alleen maar opstaat voor zichzelf. Alsjeblieft weer zitten. Je staat in de weg van wie er moet winnen. Van die ongeziene helden en heldinnen.
Lieve mensen van God, gemeente van Jezus Christus. Het is weer avondmaalzondag. En als we straks gezamenlijk aan tafel gaan, vieren we de dood en opstanding van Jezus. We kennen de woorden die Jezus tijdens het avondmaal zei, allemaal. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We zijn het zo gewend om naar die woorden te luisteren, dat we bijna zouden vergeten dat het hier om één van de kernpunten van het christelijk geloof gaat. De belijdenis over een man, Jezus, die aan het kruis ter dood gebracht is. Christus die voor ons gestorven is. Of nog preciezer, die voor onze zonden gestorven is. Voor veel christenen is dat een boodschap van bevrijding en genade. Hoe schuldig je je ook voelt als mens, hoeveel je ook misdaan hebt, er is altijd hoop en vergeving, doordat Jezus, mens en zoon van God, voor onze zonden gestorven is. Maar even zoveel christenen hebben tegenwoordig ook grote moeite met deze boodschap van het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus. Maken christenen het zichzelf niet heel gemakkelijk als ze iemand anders hun eigen schuld en de schuld van de wereld laten dragen en daarmee zelf de verantwoordelijkheid ontloop? Dit is best een kritische vraag, waar denk ik ook in onze gemeente heel verschillend over gedacht wordt. En zonder de pretentie te hebben dat ik deze vraag wel eens even zal beantwoorden, en zeker niet volledig, wil ik daar vandaag wel samen met u over nadenken. Het is immers wel de kern van ons christelijk geloof, dat Christus voor ons stierf. Dat de dood van een man in een uithoek van het Romeinse Rijk de basis is van een verzoening voor de hele wereld. Je kunt er niet omheen. Maar wat bedoelen we nu precies als we belijden: Christus is voor ons gestorven? In de tekst die we zojuist lazen, voorspelt Jezus zijn discipelen wat er met hem zal gebeuren, waarheen zijn weg zal leiden. Zijn weg leidt hem naar Jeruzalem, naar het centrum van de macht. Daar zal hij in handen vallen van de vertegenwoordigers van deze macht. En zij zullen hem in samenwerking met de nog machtigere Romeinse koloniale macht te dood veroordelen. Hem blootstellen aan publiekelijke spot en hem doden. Jezus beseft maar al te goed wat er met hem gaat gebeuren. Het lijden en de dood van Jezus is geen mystieke gebeurtenis. Nee, het lijdensverhaal van Jezus speelt zich weliswaar zo'n 2000 jaar geleden af, maar wel degelijk heel bewust in de wereld, op het politieke toneel van die tijd. En daarin vindt een confrontatie van twee werelden plaats. Tussen onze bekende wereld en de compleet andere, nieuwe wereld die Jezus predikt. Jezus gaat zijn weg omdat hij die moet gaan. Omdat onze oude wereld eindelijk geconfronteerd moet worden met een andere, nieuwe wereld. Met een andere, nieuwe mogelijkheid om mens te zijn. In Markus 10 zegt Jezus: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Hij beschrijft je de oude, bekende wereld. Het systeem van deze wereld wordt door Jezus samengevat met: het gaat om heersen. Het gaat om het behoud en de vergroting van persoonlijke, politieke en economische macht. Het gaat erom voor jezelf op te komen en geweldig te zijn ten koste van anderen. Marcus, de evangelist, denkt in de eerste plaats aan de tirannie van het Romeinse Rijk, waaraan Galilea en Judea in die tijd ook waren overgeleverd. Een heerschappij die zich voordeed als Pax Romana, als een orde van vrede. Maar zo werd het lang niet overal begrepen. En zo is het tot op de dag van vandaag. Om ervoor te zorgen dat degene aan de top in veiligheid en welvaart kunnen leven, moeten anderen aan de onderkant worden gehouden, klein worden gehouden. Het systeem van onze wereld is het systeem van competitie om de betere plaatsen. Maar het is geen concurrentie met eerlijke, gelijke startkansen. Want wie al aan de top staat en aan de macht deelneemt of deel heeft, trekt van begin af aan aan het langste eind. Dit systeem van heerschappij met een bovenkant en een benedenkant heeft zich diep in onze geest, ons hart en onze ziel genesteld. Het domineert onze gedachten en gevoelens, onze verbeelding. We kunnen ons de wereld nauwelijks anders voorstellen zonder concurrentie. De twee discipelen, Jacobus en Johannes, laten dat zien. Ze kunnen zich alleen maar het komende koninkrijk van God voorstellen volgens het patroon van onze wereld. Zij, de kleine mensen, dromen ervan dat zij, die nu onderaan staan, op een dag aan de top zullen staan en groot zullen zijn. Het is het diepe verlangen naar het uitwisselen van de rollen. Maar Jezus wil laten zien dat het zo niet werkt. Want waar heerschappij is, is ook geweld. Naakt, bruut geweld, economisch geweld en subtiele geweld met ideologieën, wetten en woorden. En waar geweld heerst, heerst angst en afhankelijkheid, lijden en nood, ontbering, honger en armoede. Tussen volkeren en klassen, in het dagelijkse samenleven, in huwelijken, partnerschappen en gezinnen. Van het hoogste niveau in de samenleving tot op het individuele, tussenmenselijke niveau. En Jezus zegt, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Maar dan spreekt Jezus de woorden, zo mag het bij jullie niet zijn. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus speelt niet mee in het boze spel van overheersing. Bij hem wordt niet alleen maar het heersen en beheersen, maar ook al het verlangen om te heersen opgeschot. Bij hem komt een wereld in het spel die onze oude wereld ondermijnt en onderbreekt. Een wereld waarin mensen niet langer aan de top willen staan, maar solidair zijn met elkaar. En dit is precies de reden voor het lijden van Jezus. Want wie in de oude wereld de zeggenschap en de macht heeft, heeft meteen door dat Jezus het hele systeem op zijn kop wil zetten. Dat hij gevaarlijk is. Daarom moest Jezus gedood worden. Maar de vraag blijft toch, wat heeft deze dood met ons te maken? Wat heeft het voor zin om te zeggen dat Jezus voor ons stierf en zijn leven gaf als losgeld voor velen? Zoals het in onze tekst staat, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Losgeld, dat heeft iets te maken met vrijkopen. Het woord betekende destijds vooral het vrijkopen van slaven. Voor een bepaald bedrag kon een slaaf losgekocht vrijgekocht worden. Maar van wat moeten wij dan vrijgekocht worden? Van wat zijn wij slaaf? Jezus zegt in dit verhaal dat we vrijgekocht moeten worden van alles wat het leven van mensen onderdrukt en bedrukt. Van de overheersing van mensen over andere mensen. Van het verlangen om zich te laten gelden ten koste van anderen. Dat is wat ons gevangen houdt en ons tot slaven maakt. Dat is wat je zonde zou kunnen noemen. En dus is de belijdenis dat Jezus Christus voor ons gestorven is zinvol. Eindelijk een mens in wie het heersen en willen heersen tot een einde komt. Eindelijk iemand die de vicieuze cirkel van dit schuldgevoel doorbreekt met zijn toewijding aan het leven. Eindelijk sinds Kain en Abel iemand voor wie het leven van zijn broer evenveel waard is als het zijne. Eindelijk sinds de Babylonische torenbouwers iemand die niet hoger wil gaan. Eindelijk een mens die ons laat horen wat vrijheid is. Die ons laat horen dat een wereld waarin mensen elkaar niet lastig vallen, denkbaar, begrijpelijk, leefbaar is. Eindelijk het alternatief van vrije mensen en een verzoende wereld. Geen droom, maar mogelijk gemaakt midden in onze oude wereld. Het evangelie getuigt en het christendom belijdt dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Jezus' overgave tot in de dood is het perspectief voor de toekomst. Daar ligt de ochtend van een verzoende wereld op en de poort ernaartoe staat open. Vanuit Gods perspectief is het einde van de geschiedenis van geweld ingeluid. Het systeem van willen heersen heeft een diepe scheur gekregen. De zonde die ons gevangen houdt en tot slaven maakt is blootgelegd. Een alternatieve weg is geopend en die zal waar bewust dienend wordt geleefd en Jezus zo wordt nagevolgd, altijd verzoening teweeg brengen. We hoeven ons niet langer tot slaaf te laten maken. Door Jezus leven, dood en opstanding kunnen we dat weerstaan. Of zoals Jezus zei, zo zal het bij jullie niet gaan. En juist tijdens het avondmaal willen we dit samen vieren. Ik wil nog een keer een stukje tekst voorlezen uit het lied van Martijn Buwalda, dat voor de preek gezongen werd. Deze is voor de zwijgers, voor de monddicht mensen met weinig te bewijzen. Ga eens bij ze kijken. Deze is voor de dweilers, met de kraan ver open, ze weten niet van wijken, van die eigen wijzen. En wie alleen maar opstaat voor zichzelf, die mag weer gaan zitten. En wie alleen maar opstaat voor zichzelf, ga alsjeblieft weer zitten. Je staat in de weg van wie er moet winnen, van die ongeziene helden en heldinnen. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Op 25 september 2024 overleed onze zuster in Christus Jo Maud Komijs. Ze woonde de laatste tijd in Waardhoven. Jo werd 87 jaar. Jo is in een warm gezin met 4 broers en 3 zussen opgegroeid in Rotterdam-Charloos. Met 18 leerde ze Arie kennen op een cursusavond van de gereformeerde kerken. Het was liefde op het eerste gezicht. Beiden hielden ze zeer veel van de ander, vertrouwden elkaar en bouwden op elkaar. En als het kon, dan deden ze alles samen. Van samen in de drogisterij staan, waar zij een hele sociale functie in de wijk vervulden, tot samen meerdere duo-ambten in de kerk uitvoeren. Maar ook samen boodschappen doen, voor haar zus zorgen of samen wekelijks op stap met de kleinkinderen. Jo stond met dankbaarheid in het leven. Het meest dankbaar was ze voor haar kinderen en achterkleinkinderen. De laatste maanden waren zwaar voor haar. Ze kreeg Alzheimer, de ziekte waar ze zo bang voor was. Arie heeft haar ondersteund en met grote liefde bijgestaan, onder andere door met haar elke avond een trouwspreuk uit te spreken. Dat gaf haar rust. Voor het afscheid hebben we dan ook een trouwspreuk, Psalm 56, vers 10b gelezen. Dit weet ik, dat God met mij is. Een zegenspreuk met een belofte, God is er. Maar ook met een opdracht. Leef het vertrouwen in God ook in het leven van alle dag. Dat heeft Jo samen met haar Arie een leven lang gedaan. Mensen bijgestaan en geholpen. In de winkel, in de kerk en in tal van vriendenclubs. Met vers 14 uit dezelfde psalm kun je zeggen dat zij die onder Gods hoede hier op aarde in het licht van het leven heeft gewandeld, dat zeker ook zal doen in de hemel. Als ik nu samen met Arie en de kinderen het kruisje voor haar ga ophangen, zingen wij het lied dat helemaal op haar trouwspreuk lijkt. Lied 416, ga met God en hij zal met je zijn. En we zingen de laatste 2 coupletten die we haar bij het uitdragen hebben toegezongen. En dan nog de pastorale mededelingen. De heer Sjerk de Boer is nog steeds in Waardhoven vanwege de pijn. Mevrouw Ada Nachtegaal topt erg met haar gezondheid. Mevrouw Joke de Wit verblijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet naar mevrouw Nel Hello, die morgen 98 jaar wordt. En gemeenteleden die de bloemen willen brengen, die kunnen zich na afloop van de dienst melden in de consistorie. En dan wil ik vandaag ook nog een keer een oproep doen om de enquête in het kader van de samenwerking tussen Bethlehemkerk en de Morgenster in te vullen. Het gaat nog tot vanavond, dus doet u dat. Het gaat over onze identiteit. En hoe meer gemeenteleden daar hun mening over geven, hoe beter we kunnen nadenken over de verdere voortgang in het samenwerkingsproces. Dan gaan we nu over naar de dank en voorbeden. En die doe ik samen met Elsbeth. Laten wij danken en bidden. God van wijsheid en liefde, oorsprong en gever van alle goede dingen, u willen we prijzen voor het geheim van de liefde, onbaatzuchtig en vol overgave, die zoveel teweeg brengt in deze wereld. We willen u danken voor uw Zoon, die met zijn leven deze liefde heeft uitgebeeld en ons helpt uit te breken uit de spiraal van macht, geweld en onderdrukking. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Laat ons samen zingen.
God, u hebt alle mensen als broeders en zusters geschapen. Wij zijn verbijsterd door alles wat mensen elkaar kunnen aandoen, uit wraak, eigenbelang en machtsdrift, in alle landen waar oorlog heerst. Wees nabij hen die te lijden hebben en zelfs hun leven moeten geven. Wees ook bij de leiders en bevelhebbers, opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. Dat ieder zich bekeert tot de ander als enige weg tot vrede en verzoening. Laat uw Zoon een lichtend voorbeeld zijn van dienstbaarheid en de nieuwe weg. Voor de wereld in het groot en ook voor onze levens in het klein. Laat ons samen zingen. Wij bidden u voor onszelf, als wij met machtsspelletjes en verslaving te maken krijgen in ons leven. Laat ons niet meedoen met of ons laten intimideren door de mensen die het voor het zeggen hebben, maar het onrecht bij zijn naam noemen. En help ons om uit te breken uit de verslaving die ons in de greep houdt. Open onze ogen voor heersende structuren die niet deugen. Laat ons samen zingen.
Goede God, wij bidden ook voor de zieken onder ons. Voor de mensen die met pijn moeten leven of die steeds meer van hun bewegingsvrijheid en ook levenskracht kwijtraken. En we bidden u ook voor de mensen die rouwen. Rouwen om de geliefden die ze hebben moeten loslaten. Zoals Arie Mout, zijn vrouw Jo. Of Anneke Koster, haar man Leen. En zoveel anderen. We bidden u om mensen die naast hen gaan staan en hen weten te troosten. Laat ons samen zingen. En als we nu in stilte tot u komen, hoor dan het kloppen van ons hart. Hoor wat diep in ons leeft. Wees bij ons hier en laat ons uw kracht voelen. Amen. Dan komt nu de inzameling van de gaven. Wil ik u uitnodigen als teken voor zijn liefde, voor allen die hem zoeken, voor vijand, vriend en vreemdeling, voor jou en mij, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Om dicht bij hem te zijn en te proeven van het goede leven. Om te gedenken. Om elkaar in de ogen te zien. En om vooruit te kijken naar zijn rijk dat komt. En laten we elkaar aan het begin van deze viering de vrede toewensen. De vrede van de Heer zij altijd met u. Zijn vrede. Geven wij elkaar een teken van deze vrede. Vrede van Christus. Laten wij samen God loven en prijzen. En hiervoor wil ik de zangers vragen om naar voren te komen met een gezongen tafelgebed. Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. Het bloed van Christus, de wijn uit het koninkrijk. Komt, want alle dingen zijn gereed. Maar ik moet daar wel nog iets bij u zeggen. Eerst zeggen, Mark en Arimout, die komen als eerste naar voren om brood en wijn te nemen. En daarna, pas daarna, de andere mensen uit de gemeente. Laten wij danken. U danken en loven wij, Vader in de hemel, omdat u ons de gemeenschap met uw Zoon gegeven hebt. Wij bidden u, laat die gemeenschap met hem en zijn gemeente altijd sterk in ons zijn, opdat wij als nieuwe mensen leven, u te eer, onze naaste, tot heil. Amen. En voordat wij zo meteen met ons slotlied beginnen, of dat zingen, wil ik de zangers en het gelegenheidskoor nog een hartelijk dank zeggen dat jullie meegedaan hebben. Laten we zingen, aan u behoort, o Heer de Heren. Om te leven in de wereld door te delen, te dienen en verzadigd te worden aan lijf en ziel. We mogen gaan met de zegen van onze Heer. Mogen God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand leiden. Mogen God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn in je taak op aarde. Het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.